Hallo en welkom bij aflevering 195 van de Enoning Show. Waar je leert van ondernemers en ondernemende mensen die bijzondere resultaten bereiken. Hoe ze hier gekomen zijn, wat ze doen, de strategie en hoe ze klanten krijgen. Mijn naam is Enno Hanink en ik deel mijn opgedane kennis, ervaringen en expertise met jou. Ik coach ondernemers die kennis leveren aan bedrijven om beslissingen te nemen die in hun eigen belang zijn, zodat ze sneller bereiken wat ze willen, terwijl ze meer vrijheid voor zichzelf creëren. Vandaag het gesprek met Ellen Sirovica. Ellen is medeoprichter van Elephant, een digitaal bureau dat organisaties helpt te digitaliseren. Hij begon zijn carrière als designer, maar besloot na 2 jaar het toch zelf te doen en richtte Elephant op. Als jonge ondernemer heeft Ellen zichzelf vooral ontwikkeld door te doen. De formule voor succes zit volgens Ellen in durven falen en opnieuw proberen en dit proces omarmen. Met deze aanpak wist Ellen Elephant uit te laten groeien van een webbureau op de zolderkamer naar een professioneel digitaal bureau met 16 professionals. Het werd een interessant gesprek met Ellen die veel heeft geleerd tijdens de overgang van de start-up naar de rollercoasterfase met zijn bedrijf. We hadden het onder andere over de beslissingen om van een WordPress-bureau over te gaan naar een full-service-bureau om later weer te veranderen naar een digitaal bureau. Interessante inzichten over hoe Ellen naar een volgend niveau aan het groeien is en welke hulpmiddelen en hulp hij daarbij gebruikt heeft. Veel plezier met dit gesprek met Ellen. Laten we beginnen.
Welkom in de Erno Hanink Show. De podcast waarin je leert over de beslissingen om te groeien als ondernemer met je bedrijf. Luister naar de persoonlijke verhalen van succesvolle ondernemers en ondernemende mensen. Dan nu, jouw business coach, Erno Hanink.
Ik zit in Dordrecht. Daar was ik toevallig vandaag bij een klant.
Ja.
En via LinkedIn was ik in aanraking gekomen met Ellen.
Yeah.
En daar zit ik nou mee in tafel.
Yeah.
Ellen Sirovica. Ik krijg bijna één keer. Ellen Sirovica van Elephant. En Elephant is vandaag een digital bureau.
Yeah.
Waarom heeft Ellen interesse rond en waarom heb ik gezegd, het lijkt me leuk om een gesprek met je te hebben. Ze hebben de laatste paar keer een aantal wijzigingen gehad in hun bedrijf. Onder andere de transformatie sinds maart van dit jaar of januari dit jaar naar een digital bureau. En dat soort keuzes, waarom je dat wijzigt en wat het effect daarvan is en hoe je zo'n beslissing neemt, dat vind ik altijd super interessant. Dus vandaar Ellen, welkom.
Dank je.
Je bent ooit begonnen. In ieder geval, wat ik op je LinkedIn profiel zag, die eerste school, zeg maar, dat was een hogeschool Rotterdam.
Ja.
2003-2007, Bachelor Science Communication.
Ja, communicatie gestudeerd, vrij algemeen.
Ja.
Maar ik kwam eigenlijk al heel snel, na halverwege de opleiding, kwam ik erachter dat mijn interesse naar design toe ging. En heel erg veel ook met zaken met technologie. Dus ik wilde eigenlijk overstap maken naar destijds CMD. Maar ik zat al halverwege natuurlijk. Toen moest ik weer opnieuw beginnen als ik zou overstappen. Toen dacht ik, nou, dat doe ik maar niet. Ik maak communicatie gewoon lekker af en dan leer ik het wel zelf. En vanaf dat moment heb ik eigenlijk heel mijn carrière lang dingen zelf geleerd. Dus ik ben na communicatie ben ik gaan werken voor Red Kiwi als designer. Dat is een andere agency, is een stuk groter dan Elephant overigens. Maar ben ik als designer terechtgekomen puur omdat ik gewoon zelf buiten school om en zo mezelf dingen aanleerde. En dan kwam ik zo binnen. Maar vrij breed gestudeerd. Alleen de specialistische dingen heb ik dan weer mezelf aangeleerd naast de studie eigenlijk.
Maar je hebt een minor gedaan in 3D computer graphics.
Ja. Ja, en dat is een beetje dat technische aspect, wat ik dan ook heel erg interessant vond. Dus ja, als je naar mijn studie kijkt, zit ik gewoon all over the place. Het heeft totaal geen verband met elkaar. Maar wat ik ook heel erg leuk vond in die tijd, was games en computeranimatie, films en zo. Daar had ik heel veel interesse in en ik zag opeens een minor daarvan voorbij komen. Nou, gelukkig heb ik het wel voor elkaar gekregen om dan die te mogen doen. Maar dat strookte natuurlijk totaal niet met de rest van mijn opleiding. Vond ik eigenlijk ook niet erg. Maar Ik kwam er wel achter na die mijnen dat het echt veel te technisch was om voor mezelf allemaal goed in te worden. Maar het was wel een leuke ervaring eigenlijk.
En waarom was het te technisch dan?
Ja, dat ging echt in op programmeren van bepaalde logica, hoe bijvoorbeeld een arm zich beweegt. Je moet daar heel erg biologisch naar gaan kijken zelfs, zeg maar. En dan heb je te maken met modeling, met rigging, met lightning. En dus ook met logica. Dus heel veel facetten wat daarbij zit. En als je daar heel goed in wil zijn, dan moet je dat als enige focus hebben. En daar was ik te afgeleid voor, want ik vond heel veel dingen leuk. dus ik kon niet al mijn tijd daarin stoppen.
Nee, de mine heb je wel afgerond?
De mine heb ik wel afgerond, ja. Een beetje pijn en moeite, maar het is wel gelukt.
Maar je had het nou over dat Kiwi, maar je hebt daarvoor ook nog gewerkt bij PJ Partners?
Ja, PJ Partners, ja. Ja, die hadden een klein redactiebureau en dat was een soort van informatiesite voor jongeren. En dat ging dan over relaties, zakgeld en dat soort dingen. Maar daar heb ik puur in de redactie gezeten en dat was gewoon een stage wat ik als, vanuit mijn communicatieopleiding heb gedaan. Veel leuke dingen geleerd en dat was ook de eerste aanraking dat ik met online te maken had. Want ik moest daar het platform beheren dat ze destijds hadden. En toen was Facebook en zo was allemaal nog niet zo heel actief. Dus toen had je heel veel eigen platformpjes en zo waar ze dingen op deden.
Want in je opleiding communicatie had je niets meer online te doen?
Nee, dat was in de tijd dat ik studeerde was online niet zo'n centraal punt, zeg maar, voor alle marketing en communicatie dingen. Dus dat zat wel een beetje als onderdeel erbij, maar toen was alles nog zo onvolwassen wat betreft hoe ver je kon gaan met bepaalde dingen. Dan werden alleen een beetje de basisprincipes af en toe uitgelicht, maar verder dan dat niet.
Hoe zie je nu dat jouw opleiding communicatie nu een rol speelt in de online communicatie?
Ik zou eerlijk zeggen, ik denk nauwelijks.
Hoe kan dat?
Nee. Als ik puur vakinhoudelijk kijk, heb ik van mijn opleiding nog het minste geleerd. Ik ben eigenlijk ook een beetje een afkeer gaan krijgen richting het hogeschool of scholen stukje. Want ik geloof er gewoon niet zo in dat er een voorgeprogrammeerd iets staat en dat er een docent aan de ene kant staat en die vertelt jou hoe het moet. Want er zijn tegenwoordig duizenden neemoplossingen en voor iedere oplossing is een manier voor een individu. En dus ik denk dat zelfstudie gewoon een veel betere methode is om, zeker in de hedendaagse wereld, om dingen te leren en te ontdekken. En dat heb ik zelf altijd zo ervaren, want toen ik dus communicatie studeerde, leerde ik mezelf designen door gewoon Photoshop te downloaden en dingen te proberen en artikelen te lezen over andere designers die dingen met Photoshop deden en dat na te maken. En dat vond ik leuk. En doordat ik het leuk vond, ging ik er meer tijd in stoppen. En doordat ik er meer tijd in stopte, werd ik er beter in. En toen ik er beter in werd, kreeg ik een baan aangeboden. Nou, en ik denk dat dat alleen maar meer is geworden in de hedendaagse maatschappij. Weet je, je hebt zoveel dingen wat je op YouTube kan kijken van hoe doe ik dit, hoe doe ik dat. Nou, je hebt zo je interesse te pakken en je kan zo ergens in uitblinken wat echt voor jou leuk is. En dat gaat denk ik vele malen sneller dan een opleiding van 4 jaar volgen.
Wat zou je nou je kinderen adviseren?
Ja, dat is een goede vraag, want ik heb een zoontje van 1,5. En dat is een vraag die momenteel actief bij mij is. Ja, nu kan ik hem niet zoveel adviseren, maar dat gaat wel.
Nee, maar hij gaat natuurlijk ouder worden.
Ik denk dat ik vooral hem wil uitdagen in zijn interesses en zijn passie. Ik denk dat dat het belangrijkste is. Ik ga niet per se zeggen dat school slecht is, dat niet. Maar als hij een andere passie zit, waar hij wat meer tijd in wil stoppen en wat minder in school, zou ik dat niet zo snel tegenhouden, denk ik. Dus nog even de vraag hoe mijn vriend daar tegenaan kijkt.
Die mag je naar luisteren, straks in dezelfde conclusie trekken.
Ja, dan praten we er nog eens een keer over.
Hoeveel tijd besteed jij nu zelf aan zelfeducatie?
Ik ben sinds een maand of twee ben ik begonnen met een eigen blog. En een van de redenen daarvoor was eigenlijk ook zelfeducatie. Want ik probeer eigenlijk door zelf te schrijven over onderwerpen waar ik in geïnteresseerd ben. Ja, dan dwing je jezelf automatisch ook om je erin te verdiepen. En ik heb met mezelf afgesproken 1 keer per week een artikel te publiceren. En dat lukt tot nu toe. En daar ben ik gemiddeld 2 uur per dag mee bezig, ongeveer. Dat doe ik voordat ik ga werken eigenlijk.
En wat voor onderwerpen heb je dan zoal?
Dat zijn wel onderwerpen die raakvlak hebben met de business waar ik in zit. Dus ik probeer daar wat verdiepingsslagen te maken of juist verbredingsslagen om te kijken van hoe zou ik eigenlijk de klanten van Elegant nog beter kunnen helpen. En hoe kan ik de mensen die hier werken ook in de juiste richting duwen als er een specialisatie aan bod gaat komen.
En wat is wat is volgens jou het onderwerp wat je in die afgelopen 2 maanden het meest heeft geraakt hierin?
Ja, er zit op zich wel een rode draad in het onderwerp als je in die zin. Waar ik me mee bezig hou de laatste tijd is met name, zeg maar, wat komt er allemaal bij kijken als je een bepaalde beslissing maakt op technisch niveau. We zijn van oorsprong een development bureau en we krijgen heel vaak van opdrachtgevers de vraag of een briefing op een opdracht van dit wil ik. En dan ga je dat op een gegeven moment uitvoeren. Maar er zit best wel een spanningsveld tussen het begrijpen van wat je aan het doen bent voor die opdrachtgever en of die opdrachtgever de juiste vraag stelt. En dat is de ervaring van de afgelopen jaren die ik persoonlijk heb meegemaakt. Ik heb heel veel projectmanagement gedaan binnen het bedrijf in de afgelopen 2 jaar. Is als de klant een verkeerde vraag stelt en je gaat die aanpakken, dan krijg je een verkeerde resultaat en jij wordt erop afgerekend. En dat zijn dus heel veel spanningsvelden waar je over kunt schrijven, waar je over kunt praten, van hoe kom je tot de juiste vraag in plaats van hoe maak ik het juiste product. Dat zijn eigenlijk 2 verschillende dingen en daar probeer ik eigenlijk steeds meer in te verdiepen en wat onderwerpen op te pinpointen, zeg maar.
En dat is allemaal communicatie?
Het heeft me heel veel met communicatie te maken, ja. Zeker wel. Ja, uiteindelijk wel. Ja, want ik kan zo'n perfect mogelijk digitaal product maken. En dat zal subliem werken. Maar als niemand daarom vraagt, dan is het product waardeloos. En dat heb ik ook wel op de pijnlijke manier helaas moeten leren.
Want?
We hebben in het verleden hebben we gewoon producten gemaakt die niet van de grond zijn gekomen. En technisch gezien waren het gewoon producten die moesten doen wat ze waarom gevraagd werd. Althans wat in de briefing stond, om het maar even zo te zeggen. Maar als je dat andere stukje er niet snel genoeg bij betrekt, de eindgebruiker zelf in dit geval, dan heb je niks daaraan.
Noem eens een voorbeeld.
Een voorbeeld van... is, we hebben een product gemaakt voor de rouwsector, waar mensen hun eigen rouwkaart konden ontwerpen. En dat moest het proces versnellen, van in plaats van dat dat allemaal via zo'n mapje ging en dan heen en weer gemaild ging worden. En dat product zat best goed in elkaar, waar we heel erg trots op, want het was een soort van Greets concept, weet je wel. Alleen dan een wat minder leuke thema natuurlijk. Maar in praktijk bleek dat de nabestaanden daar helemaal niet op zaten te wachten. Nou is het product niet volledig geflopt, want we hebben daar een andere propositie op kunnen sturen. Maar eigenlijk hadden we dat veel eerder moeten testen, zeg maar.
Wat heb je veranderd in de propositie?
De propositie is eigenlijk dat het vooral voor de uitvaart verzorger zelf een toegevoegde waarde kan hebben en dat het zijn probleem gaat oplossen. En dat het voor de familie zelf juist zo ver mogelijk vandaan moet blijven. Die moeten gewoon de oplossing krijgen en de oplossing is de kaart.
Ja.
Het proces, dat stukje, dat wil je eigenlijk bij de familie zoveel mogelijk weghalen.
Ja. Ja.
En als je er zo over praat, klinkt het heel erg logisch.
Nee, ik ben net al begin het jaar is mijn schoonmoeder overleden. En dan merk je dat je bent gewoon bezig met het overlijden.
Ja.
En als je dan werkt met een goede uitvaart dienstverlener. Het belangrijkste wat telt is persoonlijke aandacht. Weet je? Zij stellen de juiste vragen om tot de keuze te maken. Dat er samen ook een goede keuze komt wat je wilt doen. Ja. En je kaart en de bloemen en al die aspecten eromheen.
Ja.
En dan wil je niet nog een keer zelf nadenken over hoe je die kaarten nou moet laten uitzien of iets dergelijks.
Nee, daar wil je zo min mogelijk mee bezig zijn. En idealiter wil de uitvaartverzorger daar ook zo min mogelijk mee bezig zijn. Want die wil, je wil dat die met jou bezig is.
Ja.
Nou, die propositie hebben we wel gemaakt, maar daarna kwam weer het volgende probleem. En dat is dat de organisatie, de opdrachtgever van ons, eigenlijk totaal niet ingericht was om een digitaal product te verkopen. Ze hadden best wel een traditionele mindset. Hè? Ze verkochten kaarten en drukwerk, maar geen app, geen subscriptions. Nou, en daar merk je ook, weet je, ik wil eigenlijk mijn klant helpen. En mijn klant helpen betekent, ja, ik moet een technische oplossing die stabiel is, moet ik opleveren. Maar ik moet hem ook kunnen faciliteren in dat stukje dat hij kan omgaan met die technische oplossing.
Ja.
En dat is precies, zeg maar, die pijnpunten, daar probeer ik steeds vaker over te schrijven. Van, hey, beste opdrachtgever, let nou goed op wat je vraagt aan je bureau. Want heel veel leads die wij ook krijgen, maar heel veel klinkt misschien dramatisch. We krijgen regelmatig leads die heel erg ontevreden zijn over een huidige webpartner. Maar als je dan heel goed met ze in gesprek gaat, komt het eigenlijk ook wel aan licht dat ze niet altijd even juiste vragen gesteld hebben. En tegelijkertijd hoort zo'n webpartner dan wel kritische vragen terug te geven. Van, hey, dit zijn dingen die ik nog wel mis, zeg maar. En er zijn denk ik te veel bureaus die oogkleppen op uitvoeren wat van me gevraagd wordt, zodat ik zo snel mogelijk die opdracht binnenhaal. Want als ik die opdracht eenmaal binnen heb, dan heb ik mijn omzet binnen.
Ja.
En ik wil niet te veel kritische vragen stellen, want als ze dat gaan doen, maakt het allemaal moeilijk in het beslissingsproces. Dat is zeg maar de sport van waar je in zit als je uren verkoopt, om het maar zo te zeggen. Oh, sorry.
Ik weet niet zeker, want jij zegt net ook, hey, beste opdrachtgever, stel betere vragen. Het probleem is natuurlijk dat de opdrachtgever niet precies weet wat ze missen.
Ja.
Ik denk dat het issue ligt niet bij de opdrachtgever, het issue ligt bij het bureau, dat die dus niet goed doorvragen om te achterhalen wat nou precies het ding is waar de klant op zoek is en waar de klant van de klant op zoek is.
Ja.
En dat zij dan het bureau dat kwalijk neemt, dat snap ik heel goed. Omdat ze uiteindelijk niet het resultaat gegeven wat ze hadden verwacht, dat ze dat niet goed hebben uitgelegd. Ja, dat heeft te maken met hun beperkte kennis op het gebied van dit onderwerp. En dat willen ze ook graag zo houden, want daarvoor huur je iemand in.
Ja, nee, dat is ook zeker. Dat is ook zeker zo. Hè? Want ik denk dat je als wat je onderscheidt van een uitvoerend bureau en van een partner, is dat als uitvoerend bureau doe ik wat je vraagt. Maar als partner ga ik met jou kijken of we kunnen werken naar de optimale oplossing voor jouw probleem.
En wil je niet altijd partner zijn?
Ik denk dat de meeste bureaus wel partner willen zijn. Maar ik denk dat de meeste bureaus, en dat hebben wij ook gewoon eerlijk gezegd een tijd lang gehad, is niet altijd even goed durven de kritische vraag terug te stellen.
Want wat houd je dan tegen?
Nou, wat ik zeg, ik denk dat het salesproces een stuk soepeler verloopt voor degene die de website of project verkoopt, om het maar zo te zeggen. Als je zo snel mogelijk antwoord geeft op de vraag die je krijgt. Want als iemand tegen mij zegt, hey, wat kost het bij jullie om een website te maken? En dat moet in WooCommerce en ik wil graag met twee talen en ik wil ook een productconfigurator. Dan kan ik dat uitrekenen en dan kan ik daar heel gericht mee in gesprek gaan. Maar als ik daar allerlei vragen over ga stellen waar ze zelf ook geen antwoord op hebben, vertraag ik dat proces. Dus wat zie je heel veel, is dat bureaus eerst de opdracht binnenhalen, volgens een verkeerde scope, en vervolgens dus ook iets verkeerds gaan maken, of in dat hele project in het middenstuk moeten gaan touwtrekken met de opdrachtgever. Van ja, nu komen we op het punt dat we een beetje vastzitten met elkaar. Ja, dat klopt.
En wat hebben jullie dan veranderd om dat dan te verbeteren dan?
Wij hebben de ambitie gehad, zeg maar tot eind 2018, hebben we de ambitie gehad om een full service internetbureau te zijn. En dat betekent eigenlijk in de breedste zin van het woord de klant kunnen helpen met zowel design als techniek, als strategie, als online marketing, als content. Dus we wilden eigenlijk dat ze een soort van one-stop shop hebben bij ons. Wat in onze branche heel erg speelt, is dat er heel veel specialistische bureaus aan het oppoppen zijn. Je hebt bureaus die bijvoorbeeld alleen maar recruitment websites maken, ik noem maar even wat, en die hebben dan koppelingen met alle systemen voor recruiters en dergelijke. Nou, die hebben een hele sterke propositie. En je hebt opeens bureaus die zich alleen maar richten op content. En je hebt bureaus die zich alleen maar richten op design. Dus je krijgt heel veel specialisme waar je eigenlijk op heel veel fronten, als je heel breed in gaat inzetten, wordt het heel lastig om al die specialismen vanuit één propositie te voeren. Dus, en zeker als je maar met z'n 16 bent, want wij zijn met z'n 16. Als je met 160 bent, dan oké. Weet je, dan kan je nog zeggen van hey, we hebben silo's of we hebben teams, et cetera. Dus we hebben ervoor gekozen om ons eigenlijk van full service internetbureau, die propositie dus om te draaien naar digitaal bureau.
En wat houdt dat in eigenlijk, een digitaal bureau?
Digitaal bureau houdt in dat wij ons voornamelijk focussen op het maken van digitale producten. En een digitaal product kan dus ook gewoon een website zijn, of een webshop, of een webapplicatie, of een koppeling tussen je CRM-systeem en je webshop, om maar even een voorbeeld te zeggen. Dus wij willen ons vooral focussen op het maken van een digitaal product die een specifieke oplossing biedt.
En dat maakt jullie niet uit welk product?
Nou, we hebben wel natuurlijk bepaalde specialisaties die we hebben, bepaalde specialisaties die we niet hebben. Heel specifiek gezien beheersen we een aantal pakketten. Denk bijvoorbeeld aan WordPress en WooCommerce. Met WordPress, ja, daar kun je natuurlijk hele mooie campagne sites of corporate sites mee maken. WooCommerce heb je voor best wel een goed systeem om een goede shop te bouwen. Maar daarnaast beheersen we bijvoorbeeld ook Magento 2. En dan kun je natuurlijk nog wat grotere shops maken. En ook binnen dat e-commerce gedeelte proberen we ons iets beter te positioneren, omdat ja, dat is best wel een breed speelveld. Hè, want je kan ook bij een vrij goede SaaS-oplossing terecht, als een Shopify. Maar ik weet, ja, dan heb je niet een bureau voor nodig tegenwoordig. Dus waar wij heel goed in zijn, en tenminste waar we onze cases op dit moment op gebouwd hebben, is dat wij wat complexere aankoopprocessen eenvoudig naar de eindgebruiker weten te brengen.
Noem eens wat.
Een voorbeeld is bedrijf Erem. Die maken van die dat is best wel een ingewikkeld product. Het is een gerichte branche waar ze in zitten, maar het komt erop neer. Ze maken ja, van die elektriciteitskasten die verschillende onderdelen met elkaar verbinden. Nou hebben zij, sowieso is het voor hun core business is ook altijd projectmatig, dus zij maken daar echt projecten op. Maar binnen die projecten hebben ze vaak ook een aantal type producten die ze nodig hebben of die hun klant nodig heeft. En vaak zijn die klanten technisch genoeg om te begrijpen wat ze nodig hebben, dus zij kunnen vrijgericht een offerte aanvragen. Maar volgens is Erem best wel lang bezig om een calculatie te maken en om alles goed na te lopen. En dat proces voor die specifieke producten binnen projecten hebben wij gewoon in een e-commerce omgeving gezet en een calculatiesysteem achtergezet. Dus Erem heeft een CSV bestand waar hun prijslijsten in staan. Die updaten zij 2-3 keer per jaar. Als zij die geüpdate hebben, uploaden ze dat in het systeem dat gebouwd is met WordPress. En dan worden alle prijscalculaties worden gelijk live worden ze bijgewerkt. En wat hun klanten kunnen doen is gewoon de kabels en connectoren die ze nodig hebben. En de opties per connector, dus het kan op 90 graden, 45 graden. Nou, het zijn best wel technische dingen, maar de mensen die dat nodig hebben weten precies wat ze nodig hebben. Die kunnen dat zo instellen, zien live hun kassabon, zien ze gewoon veranderen. En dan drukken ze op offerte aanvragen. En dan komt het bij hun sales, komt het voorgekoud binnen. Hoeft de sales nu alleen nog maar te checken. Oké, dit klopt nog. En dan zeggen ze accorderen en dan is het weg. Dus we hebben heel veel werkzaamheden weggenomen. En heel veel inzicht gegeven aan hun eigen klant. Die eigenlijk live direct kan zien wat het gaat kosten. In plaats van dat hij een paar werkdagen of 2 weken moet wachten op een prijs. En het toch maar bij iemand anders gaat bestellen. Dat is een voorbeeld.
Ja.
En dat zijn dus vaak wel bedrijven die digitaal wat achterlopen. En die heel veel met dit soort procesmatig heel veel met mensenwerk nog aan het doen zijn. Maar eigenlijk constant herhaalwerk is. Ja, dat is tegenwoordig gewoon heel goed te automatiseren. En ook daar kun je ook een prettige beleving aan geven richting je klant als je het goed doet. En Op e-commerce stuk proberen we daar wel in uit te blinken.
Dus en is het dan vooral business to business?
Het is een groot gedeelte business to business, maar we hebben ook business to consumer. We hebben bijvoorbeeld de BTO.eu, dat is een laptop shop. En hun propositie is, jij stelt bij ons je eigen laptop samen en die kun jij bestellen. En bij hun hebben we dus een complete laptop builder gemaakt, waarbij jij als klant het gevoel hebt dat je je eigen laptop als één product aan het samenstellen bent. Aan de achterkant, wat er gebeurt daadwerkelijk, is dat alle losse onderdelen die in de laptop zitten, zijn losse producten. Dus voor de administratie van BTO zelf wordt het netjes afgeboekt per product en wordt de voorraad netjes beheerd op die wijze. En wordt het ook met de ERP-koppeling direct gecommuniceerd, zodat de stock updates en price updates goed zitten. Maar aan de voorkant voor mij als gebruiker zie ik gewoon een simpele manier van mijn laptop samenstellen. En dan bestel ik gewoon een laptop en ik heb geen boodschap aan of die DDR-kaart wel of geen los product is. Dat boeit mij dan niet meer.
Ja.
Ik wil gewoon die laptop hebben.
Ja.
Nou, dat proces hebben we ook gedigitaliseerd. BTO is ook business to business, maar focussen zich steeds meer ook op business to consumer. Ja.
Hey, je bent vanuit Red Kiwi, ben je uiteindelijk voor jezelf begonnen met Elephant?
Ja.
Met je partner samen?
Ja. Ja.
Even kijken of je... Ik zag een gat tussen 2007 en 2008. In LinkedIn.
Dat zou... nee.
Okay.
Dat is denk ik een foutje van mijn profiel.
Oké, okay. Ja, goed zo. Ja. En je bent in 2009 begonnen met Elephant, samen met je partner. En je zijn begonnen als WordPress-bouwer.
Ja.
Als ik het oneerbiedig zeg.
Nee, dat is gewoon zo goed als waar, hoor. Dat klopt. Ik heb natuurlijk het een en ander bij Red Kiwi meegekregen. Daar heb ik echt heel veel geleerd in zo'n kleine 2 jaar die ik daar gezeten heb. En Red Kiwi was destijds heel erg met Typo 3 bezig. Ook volgens mij een prima systeem. WordPress was heel erg upcoming en ik was heel erg gecharmeerd van het WordPress platform. En ik kon zelf een beetje programmeren, maar niet heel erg goed of zo. Toen ging ik daar een beetje mee experimenteren in vrije uurtjes naast het key. En toen kwam ik heel snel achter, je kan eigenlijk best veel bereiken met WordPress en die backend ziet er wel gelikt uit. En zodoende dacht ik van ik ga gewoon een freelance klusje proberen en zo is het gaan rollen. Maar ik was veel te creatief, dus ik was helemaal niet zo handig met cijfers en verkopen en nadenken over winstmarges. Nu ben ik daar wat handiger in geworden hoor, maar toen dacht ik dat is leuk en aardig, maar als ik dit serieus zou willen doen, dan moet ik eigenlijk iemand hebben die misschien iets verder van het hele proces afstaat en die gewoon wat ijskoud tegen mij kan zeggen, als je dit gaat doen, dan kost het te veel. Dus ik zocht eigenlijk een soort van tegenpol en die vond ik in Fabian. Fabian Teuvers is ook een oud-klasgenootje van mij en die deed de ondernemersopleiding, dus dat past ook precies. En zo begonnen wij gewoon lekker vanuit de zolderkamer. En toen het wat beter ging, kon ik de sprong in het diepe wagen, zeg maar. Ja.
En wanneer heb je de sprong in het diepe gewaagd voor jouw gevoel?
Het is wel zo geweest dat Red Kiwi afscheid van mij heeft genomen. Dus ik werd soort van al een beetje geforceerd om die sprong te maken. Ik heb toen wel nog een part-time job gehad. Dat staat niet op mijn LinkedIn, want dat vond ik niet relevant. Als een soort van supportmedewerker om in ieder geval mijn vaste inkomsten te hebben. Dat deed ik dan part-time. En de rest van de tijd buiten mijn werk om deed ik dan werk aan Elephant, zeg maar. En ik denk dat ik dat zo'n 1,5 jaar gedaan heb. En toen heb ik gewoon gezegd, oké, we gaan er gewoon voor. En toen hebben we een antikraakpand gevonden in Papendrecht. Dat is hier vlakbij. Dat is een oud ABN AMRO gebouw met 3 verdiepingen. En een kluis en een parkeergarage. En daar zaten wij met z'n tweeën in.
En waarom dan? Waarom ga je in een antikraakpand zitten?
We konden niet meer betalen, maar we wilden wel een beetje representatief voorkomen hebben. Van, we hebben nu een paar klanten, maar dat waren allemaal een beetje... ik wil het niet oneerbiedig zeggen hoor, maar het waren natuurlijk een beetje bij elkaar geraapte klandizie, zodat je een beetje je ervaring op kon doen. Maar ja, we wilden wel gewoon echt de bedrijven kunnen benaderen. En dat als we waren toen een beetje als jonge ondernemers, ja, waar nodigen we ze uit? Niet bij mij op de zolder. Nee.
En wat zijn dan echte bedrijven dan?
Ja, destijds, wat echte bedrijven waren voor ons, waren bedrijven die wat meer waren bereid te investeren in hun marketing bijvoorbeeld. Dus,
en meer is hoeveel?
Ja, ik denk dat we destijds een website voor 3.000-4.000 euro bijvoorbeeld aanboden. Dat was een beetje er vanaf. Maar goed, als je, voor ons was dat dan wel van als we deze tarieven gaan vragen, dan moeten we ook kunnen laten zien dat we serieus bezig zijn. En niet de jongens op de hoek zijn, want dan concurreren we met de andere jongens op de hoek en die kunnen ook een websiteje bouwen. Zeg maar met neefje en zo, weet je wel, dan krijg je dat. En daar willen we zo snel mogelijk ontstijgen. En we waren ervan overtuigd, als je dat wil ontstijgen, moet je ook niet voordoen als een neefje op de hoek. Dan moet je gewoon een kantoorpand hebben en in het diepe springen. En als het dan niet lukt, dan is het jammer, maar dan heb je het wel geprobeerd.
Ja. En wanneer neem je eerste medewerker aan?
Dat was wel een enge stap, ja. Dat is een goede vraag. Hoe het bij ons is gegaan, wij hebben een eerste medewerker aangenomen toen we dingen aan het verkopen waren die we eerlijk gezegd niet zelf konden maken. En natuurlijk heb ik tijdens het maken van het voorstel al direct om me heen gekeken van hey, wie kan me hierbij helpen. Maar dat is zeg maar voor mij altijd het kip en ei verhaal geweest. Is als ik iets niet kan verkopen, dan heb ik daar ook geen mensen voor nodig. En ik denk dat dat wel een gezonde mindset is. Maar aan de andere kant van het verhaal is natuurlijk, je moet niet iets verkopen wat je uiteindelijk niet kan leveren. En dat is wel een paar keer gebeurd. We hebben dingen verkocht die we niet konden leveren. Dat waren echt wel pijnlijke processen en ook niet zo leuk voor de klant natuurlijk. We hebben dat altijd zo netjes mogelijk achteraf weer proberen recht te trekken door verantwoordelijkheid te nemen. En er waren gewoon een paar gevallen dat we het volledige project, zeg maar de investering, hebben teruggegeven aan zo'n opdrachtgever. Omdat we bijvoorbeeld een koppeling destijds niet hadden kunnen maken, die we wel verkocht hebben. Ja, dan zitten er misschien een paar honderd uur in. En daar heb je niks voor gehad. Ja, dat is dan maar zo.
Ja. En dus je weet niet precies wanneer je eerste medewerker aantrok?
We zijn begonnen met stagiairs.
Ja.
De eerste medewerker, ik weet niet precies wanneer dat is geweest. Ik denk dat het vrij snel is nadat we in het pand zijn gaan zitten.
Ja.
Want toen begonnen de opdrachten ook langzaam maar zeker binnen te stromen. Maar dat was begonnen op freelance basis, want ja, wij wilden niet te veel risico dragen. Wel een vast aantal uur per week, om het maar zo te zeggen. En, maar wel op een soort van freelance basis, dus wij kregen dat gewoon per maand gefactureerd door die persoon. En op die manier is het gaan rollen en dat is langzaam meer geworden en meer geworden en meer geworden. En,
wat is voor jullie... Waarom werkte je toen met stagiaires vooral, in het begin? Want je moet, mijn optiek is dat je moet ook veel tijd in stagiaires stoppen. Je moet ze telkens opnieuw opleiden. Ze hebben een heleboel kennis nog niet. Je moet ze begeleiden. Dus het kost ook enorm veel tijd.
Ja, het kostte zeker tijd. Alleen, zeg maar, kijk, hoe zou ik het uitleggen? In dat stadium waar het bedrijf verkeerde, waren de werkzaamheden, zeg maar, nog van zo'n niveau dat een stagiair dat prima kon dragen zonder daar al te veel begeleiding voor nodig te hebben. En het was wel zo, de begeleiding die hij nodig had, moest ik wel kunnen geven. En dat deed ik dan in samenspraak met bijvoorbeeld de freelancer die dan een paar uur per week inhoudelijk coaching kon geven aan zo'n stagiair. Omgerekend maakt een stagiair 40 uur met coaching van 3 uur freelance tijd bijvoorbeeld. Maak je al heel veel tijd natuurlijk.
Ja, ja.
Ik denk dat voor ons in die periode was dat een goede methode om gewoon alsnog een goed product te leveren voor wat we konden en om omzet te genereren.
Wat is het moment dat je wat was de omschakeling dat je besluit om iemand echt in dienst te nemen?
Continuïteit, denk ik. En dat is meer een gevoelskwestie bij mij geweest en bij Fabian. Als we gewoon merken van, hey, er is continuïteit aan werk. En er zit groeipotentie in het concept wat we aan het doen zijn. Dan was het voor ons ook het moment geweest om te zeggen van we gaan nu echt officieel mensen in dienst nemen.
En wat was je eerste werknemer? Wat deed hij van werk?
Dat was de freelancer.
Deed hij vooral het programmeerwerk? Of?
Ja, het was redelijk all-around. Dus hij deed zowel design als development werkzaamheden. Okay. Ja, ja. En daarna kwam er nog een developer bij. Dus, en zo zijn we eigenlijk heel snel in dat... we hebben ons ook gepositioneerd als WordPress-bureau. Dus dan trek je automatisch ook dat soort mensen om je heen. Niet alleen aan klantzijde, maar ook aan mogelijk medewerkerszijde of partnerzijde trek je daarbij aan.
Ja. En dan ben je een aantal jaren bij een WordPress-bureau, een van de.
Ja.
En er zijn natuurlijk best wel veel, tegelijkertijd ook niet. Hè? Want er zijn natuurlijk best wel veel bureaus, tussen quotes met mijn vingers, dat kun je natuurlijk niet zien in de podcast, maar het zijn gewoon inpitters. Weet je? Het is één persoon die het allemaal doet. Er zijn niet belachelijk veel bureaus waarbij we meerdere mensen WordPress hebben gemaakt. Dus dan is het nog betrekkelijk. Maar wat is het moment dat je besluit dat dit toch niet is en dat je een... de breedte in wilt.
Wat bedoel je met de breedte?
Full service.
Er was nog zoveel uit te buiten op de WordPress-markt, om het maar zo te zeggen. WordPress was toen echt nog heel erg in opkomst. En we hadden het geluk dat wij een van de eerdere die erbij waren als bureau. En een andere propositie waar we direct een voordeel mee hadden, is dat wij bij wijze van een 10-pagina op onze site hadden. Wij probeerden het wel persoonlijk te brengen. Dus bij ons zag je al 4 jongens zitten, waarvan 2 programmeurs en een projectmanager en een designer. Waarbij je gewoon het gevoel hebt, oh kijk, er zit wat achter. En heel veel van die andere WordPress, tussen aanhalingstekens inderdaad bureaus, waren eigenlijk helemaal geen bureaus, maar daar zag je ook geen 10-pagina's. En dus wij probeerden heel erg in te spelen op, hey, we zijn wel echt een bedrijf en je kan echt bij ons op bezoek komen. Want in die tijd waren denk ik 80% van alle WordPress-bureau aanbieders waren niet zo transparant, zeker niet op hun site, zeg maar. Zoals meer een soort van PSD naar WP dingetjes had je dan en misschien ken je het nog wel. Maar je weet helemaal niet wie daarachter zit. Zeg maar.
Ja.
En wij hebben van onszelf een stukje kracht gemaakt. Dus van, hey, dit zijn de projecten die we gemaakt hebben. Dit zijn allemaal WordPress projecten. Het waren allemaal maatwerk WordPress projecten. We hebben zelf de designs gedaan. Dit is ons team. Dat heeft wel heel erg geholpen in het winnen van bepaalde type klanten.
En wat doet je toen drijven op dat moment dat je dat ontwikkelt, je WordPress development bureau, om toch een bepaald moment te switchen naar een full service bureau? Wat was er niet goed aan de vorm die je had op dat moment?
Ik denk dat het meer een stukje gretigheid was bij ons. Ik denk niet dat het per se een slecht plan is of zo om te blijven bij een WordPress bureau. Ik denk dat er nu nog steeds wel bureaus zijn die zich positioneren als WordPress bureau, die het heel goed doen en die ook hele goede kwaliteit kunnen leveren. Level bijvoorbeeld.
Yeah.
Van ons, die ken ik ook wel.
Yeah.
Zijn gewoon hartstikke goede bureaus en die hebben een hele duidelijke WordPress-propositie. Niks mis mee. Maar ik denk dat bij ons gewoon een stukje nieuwsgierigheid en gretigheid was naar meer dingen. In plaats van alleen zeg maar één platform heel goed te kunnen doen. Dus we wilden eigenlijk veel meer met de klant bezig zijn. En de oplossing die daaronder lag, wilden we ondergeschikt gaan maken. En dat heeft gewoon met een stukje gretigheid te maken. En niet zozeer met een bepaalde tactiek om meer omzet of klanten te genereren.
Ja, ik ben enorm van de specialisatie. Ik hou daar heel erg van. Het schept heel veel duidelijkheid bij iedereen.
Ja.
En de specialisatie betekent ook dat je zelf een betere specialist bent dan dat je een full service... precies wat je zegt. Als je een full service... Uiteindelijk kom je tot de conclusie dat dan toch niet is dat je naar een digitaal bureau bent. Wat nog steeds heel breed is. Een digitaal bureau is nog steeds een vrij brede omschrijving natuurlijk.
Ja.
Had je daar ook... spijt van dat je die overgang had gemaakt?
Ik vind het een beetje moeilijk om te zeggen, denk ik. Ik heb Ik denk het niet eigenlijk. Ik denk dat wat we daarmee gecreëerd hebben, door van WordPress-bureau naar full service bureau te gaan, is dat we ook in de teamvorming meerdere disciplines en meerdere invalshoeken hebben kunnen krijgen. En dat heeft er weer voor gezorgd dat we een wat bredere kijk hebben op een aanpak. En dat heeft er ook voor gezorgd dat we als bedrijf een heel erg leergierige cultuur hebben ontwikkeld. Ik denk, het is vrij onbewust hoor, maar als ik er achteraf naar kijk, dan zie je dat patroon heel goed. Omdat je van allerlei verschillende achtergronden, als je die mensen bij elkaar zet, dan kun je iets vernieuwends proberen te maken, of iets nieuws. Nou zeg ik niet dat wij een nieuw systeem naast WordPress moeten gaan bedenken, dat is niet de insteek. Maar ik denk wel dat je meer voorbereid bent op de ontwikkelingen van deze tijd. En de ontwikkelingen gaan gewoon heel snel. En ik denk dat nieuwsgierigheid en gretigheid een belangrijke cultuureigenschappen zijn als jij een bureau hebt.
Want ben je andere mensen gaan aannemen toen je jezelf had omgeturnd naar een volkswagen?
Ja, zeker. Toen we WordPress bureau waren, waren het eigenlijk alleen maar developers. En dan één developer die ook relatief goed kon designen. En toen we naar full service gingen, was het ook een AdWords specialist en een content marketeer. En toen kwam ook de eerste projectmanager erbij, maar dat komt bij een WordPress bureau ook overigens hoor. Een UX designer. En zo hebben we het zeg maar wel het speelveld wat breder getrokken. En die, in het stukje recruitment, het aantrekken van die mensen, heeft die propositie wel geholpen. We merken gewoon dat uitzetten van de vacature vanuit WordPress bureau gedachten trekt toch een specifiek doelgroep aan. Dus dan hou je jezelf ook in dat hoekje zeg maar. En als je wat meer in je speelveld wilt gaan doen, dan helpt het wel als je propositie daar ook in mee vertelt.
Ja. Dan besluit je eind vorig jaar dat je toch dat gaat veranderen. Hoe loopt zo'n besluitvorming tussen jullie twee?
Ja. Het was een onderbuikgevoel.
Bij wie komt het als eerste op?
Nou, dat zit gewoon, dat zit bij ons allebei denk ik wel. Wij praten daar veel over. Wij hebben zo'n één keer per maand hebben wij een, noemen we het dan een strategisch dinertje met de partners. Dat is inmiddels is Tommy Kolkman, onze technical lead, is ook voor een deel partner geworden in het hele proces. Dus dan hebben we een dinertje met z'n drieën. En Tommy is heel erg vanuit de technologische hoek. Fabian is heel erg vanuit het marketing, sales, commerciële hoek. En ik zit dan wat meer in het proces en creatieve hoek. En dan praten we met elkaar. Wat zien we in de markt? Wat zien we bij onze ambities? Wat zien we bij onze cijfers? Wat zien we bij onze medewerkers? En heel vaak kwam daar weer één ding terug. Er zijn best wel steeds vaker specialistische bureaus aan het ontstaan. En hoe gaan wij dit nog volhouden? En dat kwam zo vaak terug dat we toen hebben besloten, dat is begin 2018 geweest, om dat te onderzoeken. En we hebben dat via de Business Model Canvas gedaan. Dat ken jij denk ik wel. En we hebben toen de huidige Business Model Canvas, zeg maar, als in de huidige situatie hebben we gekeken. En de pains en gains van onze klanten in kaart gebracht, inclusief de interviews met die klanten. En dat hebben we helemaal geprofileerd naar de segmenten en dergelijke. En toen hebben we een gewenste Business Model Canvas ernaast gelegd. En ik moet zeggen dat het inderdaad een digitaal bureau is, daaruit ook naar voren gekomen, is nog steeds vrij breed en kun je nog steeds veel kanten op. Maar dat komt omdat wij gewoon, we zijn van oorsprong, zijn we gewoon een heel erg nieuwsgierig bedrijf. En ons drijfveer ligt ook in constant nieuwe dingen proberen. Dus als wij onszelf zouden vastpinnen op een niche, in de zin van digitaal bureau voor industrie, kun je maar iets, dan zullen wij denk ik heel snel verveeld raken.
Nee, ik denk niet dat dat waar is, want dat hoor ik altijd. Ja. Dat is gewoon een excuus dat het niet waar is. Maar maakt niet uit.
Nee.
Want we zijn hier niet om dit soort dingen te discussiëren, wat jullie kunnen zeggen. Want hoe lang heeft dat proces in beslag genomen, dit onderzoek?
Ik denk dat we daar wel een driekwart jaar mee bezig zijn geweest, ja.
En dan ga je aan de slag met de omvorming?
Nou, de omvorming zit daarbij.
Oké.
Ja, dus de eerste 3-4 maanden zijn we vooral bezig geweest met het proces van wie zijn we nou eigenlijk en wat doen we nu eigenlijk en wat vinden onze klanten van ons volgens die business model canvas. En vervolgens gingen we in op wat zijn de scenario's die we kunnen schetsen als we het opnieuw zouden inrichten volgens het business model canvas. En toen hebben we besloten dat we het digitaal bureau kant op willen en daar een bepaalde propositie in te nemen. En daarna hebben we gekeken naar ons branding, dus hoe uiten we onszelf. Want digitaal bureau heb je nog steeds een enorme hoeveelheid van. En waarom zou iemand 100.000 euro bij mij uitgeven die bij een ander bureau ook dezelfde kwaliteit gaat krijgen voor hetzelfde geld? Wat is dan de reden waarom je voor Elephant kiest? Dat stukje hebben we in een stukje brand key hebben we dat opgenomen. En daar is dan weer een propositie uitgekomen van waarom wil je dan met Elephant werken of juist niet. Hè? Dat kan natuurlijk ook.
Heb je in het traject met die business model canvas of met die propositie dat je je branding goed maakt, hulp geïnterviewd?
Ja. Wij hebben voor de business model canvas hebben we wel intern gedaan. Toen we door zijn gestapt naar het stukje branding, hebben we nog met een business coach hebben we 2 sessies uit mijn hoofd gehad. Wat betreft de positionering, dus die heeft ons, om het maar even zo te zeggen, nog even kritisch de spiegel voorgehouden en ons nog wat gewezen in een aantal hoeken waar we kunnen kijken om de branding nog wat concreter te krijgen. Dat hebben we gedaan volgens het brand key model, wel een leuke methodiek waarin je volgens 7 verschillende facetten komt tot de kernwaarde van je bedrijf. En we hebben archetypes gebruikt, merkarchetypes, om te kijken wat is onze persoonlijkheid als bedrijf. Hmm. En daarvoor hebben we bijvoorbeeld ook interne interviews gedaan en externe interviews om te kijken van welke archetype past bij ons. Dus hebben we daar serieus werk van gemaakt. En met die hele informatie zijn we weer vervolgens naar een communicatiebureau gestapt. En hebben we gezegd van wij willen een nieuw merk. En dit zijn onze bevindingen geweest. En dit zijn onze eisen. Een van de eisen was bijvoorbeeld, we willen wel de naam behouden.
Hoe heb je die business coach gekozen?
Eigenlijk was dat via een collega. Een connectie van een collega.
En het bureau voor je branding?
Dat was al een partner van ons, waar we vaak mee projecten aanpakten. En waarvan zij dan de communicatiecampagnes en huistijden maakten. En dan deden wij het online gedeelte, zeg maar. We hebben wel een pitch uitgeschreven waar we 3 bureaus hebben uitgenodigd. Dus ook 2 onbekenden, om echt even nog een goede balans te vinden. Maar uiteindelijk was het toch onze partner.
Wat heeft het voor jou bijvoorbeeld tot nu toe gebracht, deze verandering?
Ik denk dat de ware resultaten ervan zullen waarschijnlijk pas volgend jaar echt goed te zien zijn. Want het is nu eigenlijk een soort van machine die aangezet wordt, een marketingmachine. We hebben thema's bedacht, we hebben content bedacht om die thema's heen, hoe we die klant gaan betrekken. En die gaat nu aan. En voordat de eerste nieuwe klanten op basis van die propositie binnenkomen en dat we daadwerkelijk kunnen zien, we hebben echt een nieuw groepje klanten daarvan, dan zitten we denk ik eind van het jaar. En ik denk dat je dan heel goed kan zien. Op korte termijn, wat zie je nu wel al? We hebben iets minder ongekwalificeerde aanvragen, om maar zo te zeggen. En dat zijn van die aanvragen van heel, heel snel een prijsaanvraag of wat dan ook. Dus de aanvragen die we krijgen zijn vaak al gebaseerd op cases. En we hebben ons site daar ook heel erg op ingericht. Dus dat we op basis van voorbeelden werken. En dat we gebruikers heel snel naar voorbeelden sturen. Want een digitaal bureau is een vrij abstract begrip. Maar als je ze houvast geeft in een case, dan kun je daar wat makkelijker over praten. Dus content is gewoon een hele belangrijke. Maar content moet je maken en dat duurt eventjes.
Wat hebben je huidige klanten wat merken je huidige klanten hiervan nu? Wat heb je gemerkt wat zij hebben gezien in die verschuiving?
Dat is wel een goeie, want we hebben een groep klanten af moeten stoten. Want als je een propositie verandert, wij waren wel van mening, dan moet je dat ook waarmaken. En dan moet je ook de ballen hebben om dan de klant aan te geven van hey, omdat wij deze propositie hebben, pas jij beter bij iemand anders.
Ja.
Dat hebben we wel netjes geforceerd gedaan en goed voorbereid. We hebben natuurlijk niet gezegd van hey, zoek het maar uit. We hebben wel echt passende partners en opties gezocht voor iedere klant en ze begeleid in een overgangstraject. Dat waren er gelukkig ook niet heel veel hoor. En wat andere klanten merken, we zijn persoonlijk ook langs geweest bij iedere klant om de veranderingen kort persoonlijk toe te lichten. Dat helpt altijd iets meer dan dat je op de website komt en denkt, hey, nieuwe site, nieuw logo, ja. Ik ga weer verder met mijn werk.
Ja.
Dus dat hebben we gedaan met een stukje relatiegeschenk erbij in de vorm van een innovatief nieuw dingetje als de Google Home Mini. Daar hebben we dan weer 2 artikelen over geschreven van wat gaat Voice doen de komende jaren en hoe kun je dat in je eigen marketingtraject gaan toepassen. Dus we hebben daar een beetje een gimmick omheen bedacht. Met het doel van dat de klant ons meer gaat zien als iemand die een visie heeft op het digitale stuk. Ja. In plaats van een uitvoerend bureau.
Ja. Nou, heeft het beslist een dip in omzet opgeleverd?
Ja. Ja.
Hoe ga je daarmee om? Dat is een bewuste keuze. Je neemt afscheid van klanten, dat weet je. Maar je hebt mensen in dienst. Hoe ga je daarmee om?
Nou, we hebben de belangrijkste beslissing daarin was het afsluiten van marketingdiensten. Dat betekent dat je eigenlijk al je marketingomzet in 1 keer kwijt bent per januari 2019. We hebben het geluk gehad dat alle contracten van mensen die op het gebied van marketing opereerden tijdelijk waren. En we hebben daar ook heel netjes met die mensen al in kwartaal 1 van 2018 aangegeven dat 2019 geen toekomst meer hier voor ze is. En we hebben ze begeleid.
Dus toen wist je dus al dat je... Dus
Ja, dat was dat business model canvas verhaal. Wisten we dus al vrij vroeg van, hey, we gaan de propositie naar het bureau maken.
In maart 2018 zo?
Ja, zo ongeveer. Ja. En als we die propositie maken, gaat deze dienstpakket gaat eruit vallen. Maar dat betekent ook dat deze personeelsleden eruit moeten gaan vallen. Maar dat is vervelend, maar dat is tegelijkertijd ook fijn, want die mensen geven 9 maanden de tijd ongeveer om iets nieuws te vinden.
Ja.
Die gelegenheid hebben we ze gegeven, we hebben ze geholpen. We hebben natuurlijk zelf een netwerk van partners en dergelijke. En dat is gelukkig ook allemaal goed gekomen voor die mensen. Maar hetzelfde geldt voor de klanten. Je hebt ook 9 maanden de tijd om te zoeken naar alternatieven voor je klanten. En dat is ook gebeurd.
Want hoeveel mensen heb je uiteindelijk afscheid genomen?
Uiteindelijk eentje. En eentje hebben we omgeschoold
naar
een andere rol.
Maar je hebt dan, dus je hebt de kost wat teruggebracht, dus dat is een voordeel als je omzet omlaag gaat. Was dat voldoende om de wind op een vergelijkbaar niveau te houden?
Ja, zeker. De grootste kosten bij een bureau zijn de mensen.
Ja.
En die zijn weggevallen, samen met de omzet. Nou is er 1 persoon gebleven, maar die persoon heeft natuurlijk nieuwe werkzaamheden gekregen. En dat hebben we in de loop van afgelopen jaar hebben we dat langzaam omgeswitcht. Waardoor die eigenlijk ook per 1 januari vrij effectief de uren kon maken. Dus de omzetdip was er wel, maar we hebben daar gelukkig al 9 maanden van tevoren op geanticipeerd. En dan hebben we netjes de winst goed kunnen behouden. Zeg maar.
Ik zag de video van die transformatie, van maart was die video. En daarin speelden jullie verkoop- en marketingmanager, is een officiële titel volgens mij.
Ja.
Een belangrijke rol, als ik het goed heb gezien in die video.
Ja.
En hij is gewoon nog steeds verkoop- en marketingmanager jullie. Really.
Ja, sales marketing manager en hij heeft eigenlijk vooral in het stukje business model canvas heeft hij ons begeleid een beetje als neutraal persoon. Dus hij heeft dat eerste traject gefaciliteerd voor ons, zeg maar.
Ja.
En dat was wel prettig voor ons, omdat we zeg maar iemand hadden. Hij was ook toen vrij nieuw binnen Elephant zelf. En had daardoor wat frissere blik en neutralere blik ook. En kon Fabian en mij dan ook duidelijk af en toe van, hey, aangeven van, hey, jullie zeggen dit, maar bedoel je niet dit en zo. Dus dat proces heeft hij destijds wat meer op zich genomen.
Ja. En er staan nu op dit moment 5 vacatures op de website?
Uit mijn hoofd wel, ja.
Ja, ja, ik weet het zeker. Ik heb het gecontroleerd vanochtend, dus ja. Dat is nodig om dat?
Ja. Nou, kijk, we hebben...
Want je hebt nu 12 mensen.
15 uit mijn hoofd, want niet iedereen staat nog op de site.
Oké, 15 mensen?
Ja.
5 en bij, dat is 25%.
Ja. Ja.
Nou, nee, dat is 30% meer. Dat is best veel.
Ja. Ja, nou kijk, er zijn een paar dingetjes die daarin spelen. Eentje is, wanneer je een vacature in onze branche uitzet, dan duurt het wel even voordat die vervuld is. De functies die wij nodig hebben, die zijn overal nodig. En daardoor zitten die mensen vaak wat langer goed. Dus we hebben het wat eerder, hebben we dat alvast opgezet. We hebben daar wel een soort van fases en prioriteit aangegeven intern van wanneer we welke echt gaan doen. Dus de vacatures die openstaan, wil niet zeggen dat ze allemaal per mei ingevuld gaan worden.
Ja.
Dus het is eigenlijk voor vrijwel het hele jaar. Er komen er misschien nog eentje of misschien zelfs 2 nog bij. Maar die hebben we er bewust nog eventjes niet opgezet, omdat het anders ook heel raar zou overkomen dat je een team van 15 hebt en 7 vacatures. Dat zou niet
altijd... Hoeft niet raar te zijn.
Hoeft niet raar te zijn, maar dat zou wel een dingetje kunnen zijn van, hey, wat is daar aan de hand?
Ja. Of is het nu april, voor als je luistert, en weet niet wanneer je luistert, en we hebben het over 2019 voor duidelijkheid.
Ja.
Dat is goed om, zat ik in te denken om te halen. Hoe werkt jullie, heb je een bijzonder proces, heb je een goed proces wat werkt voor jullie als je mensen aanneemt?
Ja. Hebben we. We hebben wel een proces of die goed is. Ik heb geen vergelijkmateriaal eigenlijk.
Nee, maar je hebt ondertussen 15 mensen in dienst. Dus iets, ja. En als je nog steeds tevreden bent met die mensen, dan doe je iets goed, kan werken.
Ja. De benadering is eigenlijk dat ik alle recruitment zelf doe. En dat kost best veel tijd. Maar het heeft effect. Waarom? Omdat ik merk dat het op prijs gesteld wordt als ik de tijd neem om iemands profiel goed door te lezen. En dat iemand het ook waardeert dat de eigenaar, oprichter van een bureau jou benadert. In plaats van dat het via een recruiter gaat die dan vraagt of je Java komt doen. Terwijl je eigenlijk helemaal geen Java programmeur bent, om mij even zo te zeggen. Dat gebeurt heel veel in onze markt. Er zijn recruiters die hagel aan het schieten zijn. En daar zijn zeker developers allergisch voor geworden. Maar als je het gewoon persoonlijk benadert, iets meer tijd neemt om het profiel door te spitten en dan ook een persoonlijk berichtje stuurt of iemand een kop koffie wil drinken, dan krijg ik nog steeds 90% nee bedankt. Maar ik heb denk ik wel, gevoelsmatig hoor, vrij hoge conversieratio vergeleken met een gemiddelde recruiter. Maar het kost wel tijd.
Ja.
Ja.
Want hoe... goeie vraag, die ik niet meer weet. Ah, nou, mensen. Jeetje, echt helemaal weg. Wat anders. We gaan gewoon even naar een andere richting op, want je had het over, het kost me veel tijd.
Ja.
En je vertelde net, je hebt een zoon van 1,5.
Ja.
En voordat de microfoon aan stond, vertelde je over dat je bent geschakeld naar 32 uur per week werken.
Ja.
Je bent ondernemer, je wilt een bedrijf laten groeien, je hebt een switch gemaakt, je bent verantwoordelijk voor personeel, kost veel tijd. Hoe doe je dat in 32 uur?
Ja. Ja, momenteel werk ik overigens weer 40, omdat mijn vriendin graag een dagje minder wilde pakken. Dus dat heb ik in overleg met mijn vriendin thuis gedaan. Maar ik heb wel ruim een jaar, heb ik 32 gewerkt. En kijk, ik denk als je überhaupt passievol met je vak bezig bent, dan zie je het niet zozeer als werk en dan hoort het bij je leven. En ik denk dat 24 uur per dag bij je leven hoort. Het wil niet zeggen dat je 24 uur per dag aan hoeft te werken, maar dat hoort er nou eenmaal bij. En ik denk dat het een kwestie is van prioriteiten stellen en kunnen loslaten is gewoon een hele belangrijke. Wat ik zelf ook mezelf heb moeten aanleren. is dingen kunnen loslaten en dingen op hun eigen beloop kunnen laten gaan. Ik werk met 15 mensen, die heb ik zelf aangenomen. Die hebben allemaal een eigen rol en verantwoordelijkheid. En ik hoef echt niet bij alle ditjes en datjes aanwezig te zijn om beslissingen te maken. Want dat, als dat zo is, dan heb ik gewoon niet de goede mensen aangenomen. En dat is een mindset. Dat heeft mij wel, denk ik, een paar jaar gekost om te ontwikkelen. Maar als dat lukt, dan kun je gewoon thuis zijn als je thuis bent. Of thuis werken, als je daarvoor kiest. Dat kan gewoon. Dat is echt een keuze. En ik heb heel lang het gevoel gehad dat het geen keuze was, maar het is wel een keuze. Ja.
Een van de... mijn klant is over het algemeen een bedrijf wat in de overgang zit van de start-up fase naar de rollercoaster fase. En dat betekent, de start-up fase is van 1 tot met 10 medewerkers. Een rollercoaster is van 10 tot met 25 medewerkers ongeveer.
Ja.
Ondernemers die daarin werken hebben vaak het last dat ze in de start-up fase dus heel hard meewerken. En ze moeten meer gaan sturen en leiding geven en andere taken oppakken. Het klinkt alsof het gaat van werken in je bedrijf naar werken aan je bedrijf. En het klinkt alsof jij die verandering hebt doorgemaakt. Wat zijn volgens jou de belangrijkste taken die jij nu als ondernemer doet?
Wat ik probeer te doen is korte termijn scheiden van lange termijn. Ik denk dat dat voor mij een hele belangrijke is om een verschil in te zien. Korte termijn is, ik moet nu een pitch maken. Ik heb volgende week die pitch. Ik moet hier een developer aan laten schrijven. Zodat ik mijn verhaal en mijn pitch goed kan hebben. Korte termijn is gewoon, wat moet ik nu doen om de business draaiende te houden. Lange termijn is, hoe zorg ik ervoor dat ik bedrijf X, Y en Z nog op zou kunnen zetten. Wat aansluit op de services van Elephant. Ik noem even een voorbeeld, hè. Dus lange termijn is gewoon dingen die pas over 3 jaar belangrijk zijn, bij wijze van. Maar als ik daar nu geen aandacht aan besteed, gaat het over 3 jaar nooit waarheid zijn. En ik probeer dat te doen door bewust de momenten per week te blokken voor lange termijn focus. Dan ben ik niet beschikbaar voor anderen. En praktisch gezien werk ik dan dus 32 uur aan korte termijn en 8 uur, ik zeg maar even iets hoor, aan lange termijn werkzaamheden.
En dat was een vraag die mijn brandde, van hoe was die verhouding van die tijd. Maar jij zegt, dat blok je tot een agenda. En dus je blokkeert, zeg maar, even gemiddeld 8 uur per week in je agenda waar anderen niet aan kunnen komen. Er kan nog geen afspraak in komen.
Ja, dan dat heb ik gewoon ingesteld als niet op kantoor. Ben ik wel hoor, maar dan wordt de afspraak automatisch geweigerd. En dan werk ik gewoon aan dingen die voor mij over 6 maanden gaan spelen. Of over een jaar.
En dat weet iedereen in je organisatie?
Ja, dat weten mensen wel. Ik moet zeggen, sinds kort heb ik het rigoureus doorgevoerd. Dus ik moet het nog wel met een aantal mensen expliciet delen. Maar de meeste mensen hebben het al gezien en ik heb het ook al aangekondigd.
Dat betekent ook dat als jij aan het werk bent, dat ze ook niet binnen in je kantoor komen?
Nou, ik zit sowieso tussen de mensen.
Oké. Okay. Maar laat ik het anders zeggen, dat ze niet bij je terecht kunnen met vragen?
Nou, weet je, een korte vraag ga ik niet moeilijk over doen hoor. Maar ik heb geen zin in anderhalf uur meetings en brandjes blussen die iemand anders ook kan blussen. En dat klinkt misschien een beetje cru.
Maar hoe maak je dat dan duidelijk op dat moment aan die mensen die in diezelfde ruimte zitten?
Als het bijvoorbeeld te veel wordt, dan ga ik in een andere ruimte zitten. Of dan ga ik thuiswerken. Dat helpt al. Jezelf fysiek scheiden van de werkplek waar je normaal gesproken zit, helpt al. Helpt ook in de mindset overigens. Zeker als je bijvoorbeeld visievorming wil gaan doen of wat dan ook. Daarom doe ik bijvoorbeeld dus ook strategische dineetjes met mijn compagnons en ga ik niet tijdens werktijd hier zitten. Want het gewoon een andere omgeving is vaak wel even goed voor je mindset om ook op een andere manier te kunnen denken.
Mm-hmm.
Ik probeer zoveel mogelijk hier te zijn, want soms moet je gewoon een brandje blussen en dan kunnen ze je even aantikken. En dan heb ik ze in 2 minuten wegwijs gemaakt van laten we het zo doen. Of moet je gewoon een beslissing maken, wat bij jou echt ligt. Maar
heb je dan niet het gevoel dat het op dat moment te veel uit je denkproces trekt?
Als er tussendoor dingetjes komen?
Ja.
Als dat dus te veel gebeurt, dan...
Dan ga je weg.
Dan
ga
ik weg.
Ja. Hey Ellen, ik vond het een innoverend gesprek.
Ja.
Ik heb veel van je geleerd. Ik ga ervan uit als je luistert dat je ook veel geleerd, want dat is precies de doelstelling van dit soort gesprekken. Maar ik merk dat ik nu de vragen stel van, deze is interessant als je in deze fase met je bedrijf. Ja. Jij zit er middenin.
Ja.
Je zit in de rollercoasterfase met je bedrijf, super duidelijk. Je hebt een aantal ontwikkelingen doorgemaakt als ondernemer, waardoor je keuzes maakt om meer te werken aan de lange termijn, meer aan je bedrijf te werken. En dat is leerzaam als ik nog in die fase zit, dus dat is heel mooi. Ja. Wat is het wat jij nog kwijt wil?
Aan de luisteraar.
Yeah.
Ja. Als je ook in de rollercoasterfase zit, ik denk de eerste prioriteit die je aan jezelf moet geven is zoek balans tussen lang en kort termijn. Dat is echt iets waar ik van overtuigd ben is als je die balans niet zoekt, dan word je opgezogen in het dagelijkse sleur. En als je opgezogen wordt in het dagelijkse sleur, zou je onderneming nooit worden wat jij wil dat het wordt, maar zal het worden wat anderen van je vragen. Dus ik denk dat dat echt een heel belangrijk is dat je een balans maakt tussen wanneer werk ik aan iets op de lange termijn en wanneer werk ik niet aan iets voor vandaag en morgen.
Dat is een goeie. Waar kunnen mensen jou vinden?
Ze kunnen mij vinden op LinkedIn, dus als je gewoon op Alain Sirovica zoekt, nou dat kun je nu waarschijnlijk in de aftiteling nog zien.
Ja, maar dat is een moeilijke naam. Dat is S-I-R-O-V-I-C-A.
Ja, dat is een wat moeilijkere naam om uit te spreken als je hem leest. Je kan mij vinden op digitaal bureau Elephant, als je dat googelt, of elephantcs.nl, dat is onze site. En ik heb een eigen blog. Waar ik dus iedere week een artikel publiceer. En dat is alainsirovica.nl. Mijn voor- en achternaam achter elkaar geschreven.
Alain is A-L-E-N.
A-L-E-N, ja.
En nabranden, dacht ik in één keer, een vraag nog.
Ja.
Je doet veel aan zelfstudie, dus je leest waarschijnlijk veel.
Ja, ja.
Wat is een boek wat jij veel hebt weggegeven of waar je het meeste, wat het meeste invloed op je heeft gehad?
Ik lees heel veel boeken. De laatste boek, trouwens het luisterboek, is geweest. Ik heb hem pas besteld, dus ik ga hem nu ook lezen. Is Atomic Habits. Ik weet even niet de auteur.
James Clear.
Ja, juist, James Clear. En Atomic Habits gaat in op hoe je succes behaalt door kleine stappen te nemen in het aanpassen van je dagelijkse routines. Hoeveel impact dat op lange termijn heeft. En dat is iets wat bij mij echt binnen is gekomen. Hoe grote impact op lange termijn kleine aanpassingen op dagelijks werkzaamheden kunnen hebben. Dat vind ik een heel mooi boek. Ja.
Super. Alain, dankjewel voor je tijd.
Ja,
je
ook bedankt.
Super leerzaam.
Ja.
En tot de volgende.
Ja.
Dat was het gave gesprek met Alain. Je vindt de namen en links die we noemen in het gesprek in het artikel dat bij deze uitzending hoort. Ga daarvoor naar ernohanning.nl/show195. Wil je vanzelf automatisch op je telefoon de volgende aflevering krijgen van deze podcast? Ga dan naar jouw voorkeursapp om podcast te luisteren. Bijvoorbeeld de Apple Podcast app op je iPhone. Die zit er standaard op. Open de app. Ga naar het zoekblokje en zoek op Erno Hanning Show. Klik op het plusje om te abonneren en je krijgt vanzelf de volgende afleveringen op je telefoon. Heb je vragen, opmerkingen, reacties op deze aflevering met Alain of op een andere aflevering van mij? Stuur een e-mail naar podcast@ernohanning.nl. Ik hoor supergraag van jou. Wil jij weten hoe je meer rust krijgt terwijl je er geen tijd voor hebt? Hoe je ruimte vrijmaakt om meer te werken aan je bedrijf? En hoe je het netto resultaat van je bedrijf verhoogt zonder harder te werken? Vraag dan het gratis boekje aan Betere Beslissingen, Beter Bedrijf op ernohanning.nl. Dit is mijn nieuwste boek en je krijgt het helemaal gratis als je de digitale versie ophaalt. Voor het fysieke boek, dat kun je ook bestellen, betaal je alleen de verzendkosten. Dat zit meer niet. Vraag nu jouw boekje aan op ernohanning.nl. Je leest ook dit boekje weer uit in één avond. Dankjewel en tot de volgende keer.
Welkom in de Erno Hamming Show. De podcast waarin je leert over de beslissingen om te groeien als ondernemer met je bedrijf. Luister naar de persoonlijke verhalen van succesvolle ondernemers en ondernemende mensen. Dan nu, jouw business coach, Erno Hamming.